In Efeze hoofdstuk 1 wordt gezegd dat Christus gesteld is ver boven elke overheid en kracht en macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze aion, eeuw, wereld, maar ook in de toekomende. En daarna wordt vermeld in hoofdstuk 6 dat wij weliswaar met hem gezet zijn in de hemel. Dat is het vervolg in hoofdstuk 2 van Efeze. Maar in hoofdstuk 6 wordt gezegd, doe dan aan, vers 11, de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan, stand houden tegen de listige omleidingen des duivels. Dat wil zeggen van de diabolos, de duivel. Des duivels is tweede naam voor enkelvoud, hè? Dat weet u. Hè? Het is maar één duivel, dus het is van de duivel. En wij staan namelijk in die strijd, daarom worden wij geacht een wapenrusting te hebben. Want wij hebben de strijd, staat er, niet tegen vlees en bloed, vers 12. Meestal zeg ik er meteen achteraan. Maar in de praktijk ziet het er wel zo uit, hoor. Echt wel. Vlees en bloed. Maar ook al zou je die gewonnen hebben, ook al zou dat kunnen, ook al zou je die strijd gewonnen hebben, dan is de strijd daarmee niet ten einde. Dat is het verhaal. Het is alleen de buitenkant. Vlees en bloed. In werkelijkheid, we hebben een strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze aion, eeuw, der duisternis. Namelijk tegen de geestelijke boosheden in de hemel. Toen hebben ze het maar vertaald met lucht. Maar het is heus dezelfde term als hiervoor in de Efezebrief. Het hemelse, in NBG opgevat als hemelse gewesten. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft, en dat is maar goed ook. Want, nou ja, die dingen bestaan helemaal niet eens. Het is gewoon het hemelse. En het zijn de hemelse dingen. En wij staan dus in een strijd, want zo heet het, staan. In een strijd tegen overheden, machten en de geweldhebbers deze wereld en wat het maar was. Want het is maar niet een strijd tegen het ongeloof van de mens of de natuurlijke mens of zoiets. Het heet toch een strijd des geloofs, dus het gaat om geloof, hè? Om vast te houden aan het woord van God. Maar de strijd waar we in terecht zijn gekomen is in werkelijkheid een strijd tegen de boze. Met dank aan, wat was het, Matthäus 5, 6? Zoiets. De boze. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Die figuur. Dat is dus inderdaad de duivel. Zoals hier dus ook heet, de listige omleidingen des duivels. Maar we hebben van doen met een wereld, vlees en bloed, dat in de praktijk geregeerd wordt door wat heet overheden, machten, geweldhebbers deze eeuw, der duisternis. Kortom, het heet geestelijke boosheden in de hemel. Christus is weliswaar gesteld boven die overheden en machten en wat het allemaal maar heet, hoe het allemaal maar heet, mag bij gelegenheid. Maar het neemt niet weg dat daar een strijd plaatsvindt waarin wij betrokken zijn. Het heet dan ook strijd, de goede strijd des geloofs. En het is niet alleen een strijd misschien tegen het eigen ongeloof, maar ook tegen al die ongelovigen die ons ermee lastigvallen. Maar dan nog, daar zit iets achter en dat heet de macht der duisternis bij andere gelegenheid. Dat is het Koninkrijk, dat het machtsgebied van de boze. Ik aarzel altijd, want ja, ik vind ook dat je het niet te vaak moet zeggen, want dan doe je hem ook nog te veel eer ook. Je kunt het beter negeren, maar dan wordt hij ook boos, hè? Dus, ja, zo is dat wel. Maar u wordt geacht ervan te drongen te zijn dat de wereld als zodanig... Ja, we hebben niet maar van doen met mensen en hun opvattingen en hun krachten dan wel zwakheden. Maar we hebben van doen met de geest, dan wel de geesten die daarachter steken. Die zorgen voor de inspiratie, de begeestering van deze wereld. Hoe dan ook, het is een onderwerp op zich en ik vind het niet echt interessant, maar vooruit. Maar het is wel degelijk zo dat de wereld beheerst wordt door zaken die overal tegelijk de kop opsteken. Je weet niet waar het vandaan komt, wie dat doet, hoe dat kan, hoe dat zit. Maar het gebeurt eigenlijk min of meer wereldwijd. Nou ja, en dan ontstaat er een bepaalde sfeer. De tijdgeest, heeft men dat vroeger ooit genoemd. De tijdgeest, en daar kun je weinig tegen doen. Dan moet je wachten tot het voorbij gaat. Want dat is het aardige ervan, het gaat gewoonlijk wel voorbij. Dat is goede nieuws, slechte nieuws is, en dan komt er weer wat anders. Ja, nee, dat is zo. Zo doet de duivel dat. Zo doet hij dat zelfs in persoonlijke levens van mensen. Ook van gelovigen. Dus. Hevige aanvallen en dan gaat het voorbij. En dan denk je, hé, dat heb ik achter de rug. Ja, dan komt meteen de volgende eroverheen. Zo gaan die dingen. In de counter gaat dat. Dat is net voetbal, zou ik maar zeggen. Dus eigenlijk ook niks bijzonders. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Je bent er nooit vanaf, je komt er nooit vanaf. Ja, je komt er wel eens vanaf, maar dat is na de opname van de gemeente, dus dat pas, hè. En zolang wij hier zijn, hebben wij een strijd. En in de praktijk lijkt dat te gaan over vlees en bloed, maar dat is niet zo. En dat is misschien voor sommigen teleurstellend. Ik ken u niet goed genoeg om er veel van te weten, maar dat wil ik ook wel graag even zo houden. Want ik weet dat heel wat christelijke activiteit gericht is op de mens. Ik zal er niet uitgebreid op ingaan, dan gunnen we toch de tijd nou niet voor. Maar het is gericht op, men denkt abusievelijk dat alle religie gericht is op de mens. En dat is ook zo, alleen de Bijbel is niet gericht op de mens, is gericht op God. Daar gaat het allemaal om, hè. Maar ja, abusievelijk denken we dat het allemaal gaat om de mens. Niet alleen de mensheid, maar ook de individuele mens. En daar hebben wij allerlei plannen voor gemaakt, allerlei methoden voor ontwikkeld enzovoorts. Over hoe dat moet, hoe je van een mens een beter mens kan maken dan wel van een fietsenmaker een betere fietsenmaker en van een christen een betere christen. En wat het maar was, want dat schijnt dan toch te moeten of te kunnen. En omdat men denkt dat het kan, moet het ook. Zo steekt dat nou eenmaal in elkaar in de wereld. Maar ik moet u zeggen dat in de praktijk dat toch niet werkt. Weet je wat werkt? Een mens gevangen nemen en controleren en opsluiten of weet ik veel. Kortom, zijn vrijheid ontnemen en dan kun je de schade enigszins beperken, dat is het dan ongeveer. En zodra je dat dan weer wegneemt, dan komt het allemaal weer terug, want de mens is onverbeterlijk. Ik heb daar helemaal geen hoop op geen enkele wijze. Het enige wat zou kunnen, dat is, en ik zeg het terughoudend, want ik geef geen garantie, maar het enige wat zou kunnen werken, het enige wat kan werken, is ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw hart geplant wordt, het welke uw zielen kan zalig maken. Kan, staat er. Het welke uw zielen kan zalig maken. Dus dat kan. En dat gaat over het praktische leven van de mens. Maar dat is resultaat van het inwonende woord en daarmee van de inwonende geest van Christus, dan wel de inwonende Christus. Maar in hoeverre dat kan, ja, dat weten we eigenlijk niet. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht, zingen we dan. Dat is waar, maar dat is over het geheel genomen. Ik bedoel, wij krijgen de garantie dat we ooit van het vlees verlost zullen worden. Maar zolang we hier zijn, zijn we niet verlost van het vlees en daarom zijn we nog hier. En als je hier wil blijven, ben je dus niet verlost van het vlees. Weliswaar van de heerschappij van de zonde en zelfs de heerschappij van de dood. Dat wil zeggen de overwegende, u weet wat overwegend is, hè? De overwegende macht van de zonde en wat het maar was en de dood en de wet. We hebben wat sterkers in ons, maar zolang we hier zijn, hebben we ermee van doen. Met onszelf en onze eigen oude natuur en met die van anderen. Maar het punt is dat daar nog altijd wat achter steekt. En de wereld gelooft dat ook, hoor. Net zo goed. Want dat woord tijdgeest, dat is niet een christelijke term of zo. Dat is een bekende term. En het idee van dat is een hoos en het is een mode of een trend en dat gaat weer voorbij, dat weet ook iedereen. Ja, een hype, een bepaalde opvatting, een bepaalde zienswijze. Maar dat verandert. En soms in hoog tempo, in onze dagen zelfs in hoog tempo. Om voor de hand liggende redenen. Maar toch maar. Maar wat ik probeer te zeggen is dat heus volgens de Bijbel de wereld als zodanig geregeerd wordt. De facto heet dat. Dan wel in de praktijk door de duivel. De wereld ligt in de macht van de boze. Daarom heet het, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de enzovoorts. Hebben jullie nog die samenhang? En we hebben het over de officiële positie van Christus, tot koning gesteld, tot koning gezalfd, vrij na Psalm 2. Maar in de praktijk gebruikt hij dat niet om de wereld te regeren. In de praktijk gebruikt hij dat tot op heden om u en mij te trekken uit deze wereld. En ons niet in verzoeking te leiden, maar ons te verlossen van de boze. Hoewel er zijn die menen dat God ons hoogstpersoonlijk in de verzoeking leidt. En dat hij dat al doet sinds de hof van Genesis. Dat is toch het verhaal van het proefgebod? Hebben jullie dat nooit gehoord? Hebben ze u dat nooit wijsgemaakt? De Heer zette die boom van kennis des goeds en des kwaads. Die heette zo. Of wat dat betekent. Maar die boom, daar mocht je dan niet van eten. En er was een proefgebod. En helaas mislukte de proef.
Maar dan heeft hij toch gewerkt.
Ik heb het altijd een... Sorry, maar ik heb het altijd een zot verhaal gevonden. Hoezo? Daar kan je op geen manier iets van maken of iets van begrijpen. Enzovoorts. Maar zo is het ook niet. De Bijbel zegt, God verzoekt niemand. Jacobus 1. En als een mens verzocht wordt, wordt hij door zijn eigen begeerlijkheden gezocht. Dus Jacobus zegt, je moet de schuld het eerst bij jezelf zoeken. En dat daar nog wat achter steekt. Jawel, dat is zo, maar het neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. En dus is het, de mens wordt verzocht door zijn eigen begeerte enzovoort. Dat is Jacobus 1. Nou goed. Maar ik hoop dat u ervan doordrongen bent dat de wereld geregeerd wordt door de boze. Zo is het, hij de overste van de macht der lucht, de god deze eeuw en hoe hij allemaal maar heet. Maar ja, ik zal u dat verder onthouden. En hij gebruikt daarvoor personeel. Nee, u zou niet te gering over hem denken. Hij verlaagt zich niet meteen tot uw niveau of het mijne of iets dergelijks. Hij staat daar ver boven. Maar hij heeft personeel. Het heet dus ook Satan en zijn engelen. En de woordkeus is in een dergelijk verband dat eruit geconcludeerd moet worden dat niet alleen Satan zelf nog steeds zijn positie heeft in de hemel, maar dat de vermelde engelen ook inderdaad hemelse wezens zijn. Hoezeer je dan ook kunt argumenteren dat het woord engel van oorsprong eigenlijk ook maar gewoon betekent boodschapper. Het is gewoon het Griekse woord voor boodschapper. Vandaar dat je het tegenkomt in het woord evangelie. Want dat angelie, angel, dat is de boodschap. Doe maar. En een engel is dus een boodschapper. Maar als wij lezen over Satan en zijn engelen, de draak en zijn engelen, die uit de hemel worden nedergeworpen, letterlijk, in Openbaring 12 hebben we besproken, dan volgt daaruit dat hij nog steeds in de hemel is tot vandaag. En dat hij ook hemels personeel heeft en dat zijn engelen ook in de zin van hemelse wezens die hem ten dienste staan. Heb u dat nog? Een derde van de engelen staat er. Hoe letterlijk een derde is, weet ik niet. Hoeft niet noodzakelijk letterlijk te zijn. Maar die ga ik nou niet uitleggen, maar het is nogal wat, ja. In de hemel. Dus, en dat is ook het hogere personeel dan ook nog. Dat is het management, zal ik maar zeggen, en wat het maar was allemaal. Maar helemaal onderaan die hiërarchie van de duivel, daar vinden wij demonen. En dat ik dat zo uitgebreid zeg, is omdat dikwijls het hele begrip demon, dat we immers in onze Bijbelvertaling niet tegenkomen. Men heeft het vertaald, dat wil zeggen, men heeft het ook vertaald met duivel. En daar slaat de verwarring dan toe, als u mij vraagt. Maar als het dan alsnog verklaard moet worden, omdat wij allemaal weten over één duivel, maar wie zijn die duivelen dan? Dan zegt men, ja, dat zijn gevallen engelen. Sommigen begrijpen daar zelfs uit dat die wezens gestruikeld zijn ergens over. En toen stond het luik toevallig open. En toen zijn ze op aarde gevallen of zo. Want ze hebben... Nou ja, dat is de werking van de zwaartekracht, zuster. Nee, in het denken bedoel ik nu. In het denken alleen maar. Men denkt namelijk abusievelijk. Het is gewoon heidense gedachte. En ik vermeld het met de nodige spot. Maar ja, om u erop te wijzen hoe dat zit. Men valt altijd, ook christenen vallen terug tot het niveau van het heidendom. Met de gedachte, hierna is er nog wat. En als er hierna wat is, heet het dus per definitie het hiernamaals. Nee, dat is niet de maaltijd na de begrafenis, zuster, nee. Nee, oké. Okay. Het is het hiernamaals en het hiernamaals, dat weet iedereen dat de hemel, dat is de gewenste plek. Daar ben je het liefste naartoe in het hiernamaals. En als je het niet goed genoeg gedaan hebt en niet genoeg, niet aardig geweest bent voor je konijnen. Of hebben ze u dat nooit verteld, dit? Ja, dan ga je niet naar de hemel en dan het andere heet dan de hel. En in de hemel is de Heere God en in de hel is de duivel. En die trekken allebei aan de mens. En de... Heb u dat nog? En men denkt echt dat de duivel bezig is zieltjes te winnen voor de hel. Omdat hij daar op een of andere wijze de lakens uitdeelt. Ik weet niet of je de lakens hebt, maar verschoning kan je daar moeilijk... Verschoning kan je dan moeilijk hebben, maar wat hij dan maar uitdeelt daar bedoel ik. Hè? En dat is een misverstand, want dit is heidense filosofie. Filosofie, mythologie. Hoe het maar heet. Dat kan me trouwens niet schelen hoe het heet. Maar het heeft met de Bijbel niks van doen. Ik bedoel, de duivel komt uiteindelijk ook daar beneden terecht, om zo te zeggen. Maar die zit hier net zo gevangen als iedereen. Maar dat hebben we, dacht ik, gelezen enige maanden geleden in verband met Babel en Jesaja 14 enzovoort. Toch? Jij hier ook? Ja, hij ook, ja. Want het is een gevangenis daar. Hebben jullie dat nog? Iemand zei, ja, maar als een mens doodgaat, gaat zijn geest terug tot God die hem geschapen heeft. Want dat heeft men ergens gelezen. Mm-hmm. Dan moet ik u zeggen, ja, die komt onder de controle, de macht van God. En wat hij ermee doet, in de gevangenis zet, in het dodenrijk. Want het is de gevangenis waar de Heer over gaat, hoor, die gevangenis daar beneden. Staat onder controle van God zelf. Dat u dat goed in de gaten hebt, hè? Men komt altijd bij God terecht, zonder meer. En voor zijn rechterstoel en die enzovoorts. En het is niet als men sterft, en dan komt het hier namaals, maar het is officieel pas op de jongste dag. Daar hebben we het nog steeds over. En ik zal het u nog een keer zeggen. Elementair en exclusief voor het zogenaamde christendom is de leer van de opstanding der doden. Dat kent geen enkele godsdienst. Men kent altijd de dood en dan is de vraag, is er leven na de dood? Het is de verkeerde vraag, men bedoelt de kwestie aan de orde te stellen, is er leven na het sterven? Maar het is natuurlijk onzin, want hoe het ook heet, het kan nooit zo heten. Huh? Is er leven? Nee, leven is daarvoor, is voor het sterven. Sterven, dat is de dood. En als er leven is na de dood, dan heb je al gesuggereerd opstanding daaruit. Maar dat bedoelt men gewoonlijk niet. Men bedoelt, is er leven in de dood? Ja, hoor eens, dat is een vraagstelling waar je helemaal nog niks mee kunt. Is er dood in het leven? Is er leven in de dood? Hoezo? Is er zwart in wit? Is er wit in zwart? Hoe... Het zijn tegengestelde begrippen, die sluiten elkaar uit. Het is volstrekt krankzinnig om zo'n vraag te stellen. En het is waarschijnlijk ook krankzinnig om te proberen daar een antwoord op te geven. Dat is, ja, ik begin er ook niet aan. Is er leven na de dood? Dat is de vraag of er een opstanding is. Of je eruit kunt komen. Nou ja, dat bestaat wel. Maar dat is typisch christelijk. Dat komt verder nergens voor. Dat is alleen in de Bijbel. Opstanding. Begrijp u die nog? Nou ja. Maar het punt is dat wij hier op aarde van doen hebben met wat dan heet overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht en tronen en heerschappijen enzovoorts. En Christus is daarboven. Maar een deel van dat is onze vijand, omdat het in dienst staat van de duivel. En het laagste personeel van de duivel in de zin van, ik neem de mensen even niet mee hier, ik heb het over het laagste personeel in die onzienlijke wereld van de duivel, dat zijn de demonen en dat zijn niet gevallen engelen. Zij gedragen zich ook niet als engelen, zij gedragen zich anders. En hoe men erbij komt om te zeggen zijn gevallen engelen, ja, omdat men geen alternatief heeft. En men schaadt alles aan geestelijke machten die onze vijanden zijn, noemt men gevallen engelen. Gevallen in de zin van zondige engelen, opstandige engelen, engelen die Satan dienen, en dat heet gevallen in morele zin, die val. Maar het heeft niks te maken met waar ze zich bevinden of wat dan ook. Ik moet altijd uitleggen dat toen Adam viel, want we noemen dat de zonde van de mens. Wij noemen dat zo, maar toen hij viel, viel hij niet hoor. Hij bleef gewoon rechtop lopen. En hij rende naar de bosjes. Nou ja, toch maar. Dat had een klerenkast, maar die was er nog niet. Dat hadden ze nog niet uitgevonden. Maar daar hebben we het nog verder niet over. Maar het laatste personeel zijn de demonen. En het hele punt is, het is niet vertaald in de Bijbel. Het hele woord is niet vertaald. En men heeft daar een goede reden voor gehad. Want via dat woord komen wij namelijk terecht buiten de Bijbel, in de wereld als zodanig, en omdat het Grieks is, het is een Grieks woord, komen wij terecht in de Griekse wereld, een denkwereld enzovoorts. En daar weet men wel degelijk wat een demon is. Maar ja, als je dat woord zo overneemt, omdat wij er geen Nederlands woord voor hebben, je zet het gewoon in het Nederlands, dan raak je dan misschien in de problemen. Maar ik niet. Want kijk, een demon is volgens het Grieks, ik zal u het even voorlezen vanaf mijn notitie. Homerus, u kent Homerus? U weet wel, die kon zo goed lachen, dat weet u toch, hè? Homerus. Nou ja. Ja, hè? Juist, zuster, ja. Homerus, die van de Ilias en de Odyssee enzovoorts. Hè, ja. Homerus, dat is klassiek Grieks hoor. Als je naar het gymnasium moet, gaat, dan, ik weet niet hoe het nu is trouwens, maar dan moet je Homerus leren lezen en begrijpen. Hardop voorlezen, ritmisch, want het is ritmisch geschreven in het Grieks. Nee, Homerus. Klassiek, Homerus. En die weet wat van de Griekse taal dus ook, hè? Want als je Griekse taal leert, moet je beginnen met Homerus te lezen. Griekse oude literatuur. Homerus gebruikt het woord voor de goden, dan wel halfgoden. Welke helft er dan God is en welke helft niet, laat ik dan ook maar buiten beschouwing. Het zijn de lagere goden dan, hè? De halfgoden. En Plato, en dat was niet maar een dichter en verhalen vertellen, maar Plato gaat doorvoeren. En wijsgeer. Ja, een filosoof. En niet onverdienstelijk trouwens, maar dat even tezijde. Plato zegt dat de demonen de communicatie verzorgen tussen de goden en de mensen. Zij zijn dus geen goden. Zij verzorgen de communicatie. Dan weet iedereen wat dat is, communicatie tegenwoordig toch? Dan kun je in afstuderen. Communicatie schijnt een groot probleem te zijn, daarom is de wetenschap geworden. Of was het andersom? Het is een wetenschap geworden, daarom is het een groot probleem. Maar dat is de vraag naar de kip of het ei. Daar gaan we het ook niet over hebben vanavond. Maar zoiets. Maar communicatie. Het verkeer, de boodschappers. Tussen de goden en de mensen. Volgens Plato. En volgens Hesiodus. 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 En als je us of s erachter weg laat, dan heb je de Engelse variant van het woord voor als je wil zoeken op Google. Hesiod wordt het dan. Maar goed. Ja, en Homerus gaat ook zonder us. Homer heet hij dan. Hè? Ja. Ja. Voor als je in het Engels studeert. Ja, dat moet je soms weten. Hè? Ja. Nou goed. Maar Hesiodus schrijft. En die schreef in 750 voor Christus. Dat is nogal lang terug hoor. Die schreef, zij zijn geesten van ontlichaamde mensen. Dan wil je even slikken. Ontlichaamde mensen. Uit de Gouden Eeuw. Want de term Gouden Eeuw is niet de eeuw van Rembrandt of van de VOC of van het 12-jarig bestand of van Oldenbarneveld of weet ik veel. Nee, de term Gouden Eeuw die komt uit de Griekse overlevering. En de Gouden Eeuw, dat is de tijd voor het ongeluk de mens trof. Dat wil zeggen, voor ons, wij noemen het gewoon de wereld die toen was. We lenen de uitdrukking van Peter, nee, we lenen hem niet. We gebruiken gewoon Peters zijn uitdrukking daarvoor. De wereld die toen was. Die ooit in de macht der zonde terechtkwam en waar God een oordeel over bracht enzovoorts. Dat is de Gouden Eeuw, ook bekend als de Champs-Élysées. Hoewel het nog was voor de uitvinding van de fietsen. De Élyséese velden. Ja, dat is in Parijs, ja inderdaad. Hoewel ik er ook een ken in, goed, dus bij Arles. Ja, Arles. Dat is die grote begraafplaats daar waar ik u mee naartoe neem als we samen op reis gaan. Daar, dan zal ik u daar wat verhalen bij vertellen. Bij de Champs-Élysées. Nou ja, Élyséese velden, wat het maar was. Maar de term slaat op de wereld hiervoor. Namelijk, dat is vanwege de opstand van Zeus tegen Kronos. Dan wel Kronos. En als je daar moeite mee hebt, zegt hij gewoon Saturnus. Maar, doe maar. Dus de opstand van de duivel tegen God. Alleen onder andere namen, maar het is hetzelfde verhaal. Men weet ervan. De Grieken wisten daarvan. Van de val van die oude wereld en van deze tegenwoordige wereld. Hoe ze dat wisten, ja, als je niet oplet, vanavond heb je er niks aan natuurlijk. Hoe ze dat wisten, hoe wisten die Grieken dat? Heb ik al gezegd hoor. Impliciet heb ik dat gezegd. Gaan we nog een keer. Hesiodus in Werken en Dagen, want zo wordt de naam van zijn werk vertaald. In hoofdstuk 109, paragraaf 26. Ik heb het zelf niet nagekeken, moet ik eerlijk zeggen, maar toen maar. Maar die zei, zij zijn geesten van ontlichaamde mensen uit de Gouden Eeuw, die zich gedragen als goden. Die zich gedragen als goden. Nou ken ik heel wat mensen die zich gedragen als goden. Dus misschien u ook, dan kunt u enigszins begrijpen hoe dat is. En Plato zei, zij verzorgen de communicatie tussen de goden en de mensen. Maar de boodschappers zelf verbeelden zich heel wat. Althans, ze laten zich dat aanleunen. Hebben jullie dat nog? Bij nader inzien. Want dat is de essentie van het verhaal. Als mensen in contact komen, hoe dan ook, met die demonen, dan hebben ze vaak het idee dat ze voldoen hebben met hogere wezens dan zijzelf. En die worden al gauw aangezien voor goden. Dat komt omdat de mens zelf ook graag God wil zijn. Dus dan, als hij wat kennis heeft in die geestelijke wereld, dan verbeeldt hij zich meteen dat hij op gelijke voet staat met de goden, zelf contact heeft met de goden. Oké, wij worden geacht enigszins wijzer te zijn, maar wij hebben dan contact met de boodschappers der goden, want dat meent men nog steeds, dat dat zo is. En als men dat niet meent, omdat men per se niet in goden wil geloven, dan meent men van doen te hebben met de geesten der voorvaderen, met opa, zeg maar. En, of met de overleden echtgenoot. Of het overleden kind, als het helemaal niet anders kan. Als het daar een vacature is. Ja, hoe moet je zoiets nog netjes zeggen? Ik zeg maar hoe dat werkt. En inderdaad, Die demonen zijn volgens de Grieken, volgens de oudheid, volgens de Griekse wijzen, dat u niet gering over die mensen denkt, zijn het geesten van overleden mensen die geleefd hebben in wat wij noemen de wereld die toen was. En zij noemen het in de Gouden Eeuw. Voor de opstand van Zeus. En wij zeggen dat is de opstand van Satan. Maar Allah. Dat maakt in de praktijk. Maakt dat niet zoveel verschil. Hebben die nog? En mijn grote argument hierin. In deze opvatting. Ik geloof namelijk dat dit zo is. Dat die Grieken gelijk hadden. Dat demonen die geesten zijn van mensen die toen geleefd hebben. En waarom? Mijn sterke argument, tenminste vind ik, daar kan je niet tegenop, ik kan er niet tegenop, zo'n sterk argument vind ik dat. Dat is, de Bijbel had dat woord niet hoeven gebruiken. Er is geen enkele reden waarom de Bijbel het woord demon zou gebruiken. Überhaupt niet.
Het was waarheid.
Want ze heten in de Bijbel gewoon boze geesten of onreine geesten. Dus er is geen enkele reden om de specifieke Griekse term, uit Homerus en nog verder terug trouwens, om die te gebruiken. En als het dan toch gebeurt, nou ja, dan is het dus kennelijk zo dat de betekenis die de Grieken hechten aan de begrip demon correct is en door de Bijbel wordt onderschreven. Hebben jullie die nog? En dat is het. En dit is zo sterk dat bij gelegenheid het zelfs in mijn ogen het tamelijk belachelijk is hoe de Bijbel het beschrijft. Maar een enkele keer, maar het is voldoende. Zo van, iemand was door een demon bezeten en de Heer dreef de boze geest uit. Of iemand was door een boze geest bezeten en de Heer dreef de demon uit. Ik bedoel, dat is toch een opvallende afwisseling van termen. Het was volkomen overbodig. Had ook gewoon kunnen zijn, iemand is bezeten door een boze geest en de Heer dreef hem uit. Of dreef de boze geest uit. Dat is overbodig, zou mijn leraar Nederlands gezegd hebben. Want je had het woord al gebruikt, het hoeft nou niet meer. Maar in plaats daarvan komt er het woord demon. Dus ja, dan moet dat precies hetzelfde zijn. En dan gaat hij weer. Je kunt andersom de vraag stellen. Wat is dat eigenlijk een boze geest die in een mens vaart? Wat kennen wij daarvan? Wat weten wij daarvan? Kun je uit de Bijbel, uit de Bijbelse geschiedenis, kun je dat ergens vinden wat dat is? Of uit de natuurkunde, heb je het op school geleerd? Wat is dat een boze geest? Ik herinner mij dat ik op school leerde dat de zending bedreven werd in donker Afrika en waar nog maar meer, om die mensen te leren dat die boze geesten niet bestonden. Want die mensen waren allemaal in de macht, in de ban van boze geesten. Dan moesten ze leren dat ze niet bestonden. En dat leerde ik op een christelijke school en ik ben uitsluitend naar christelijke scholen geweest. Dat is ook raar, want ze bestaan wel. Niettemin ben ik van mening dat je ze het beste kunt negeren. Dus doe maar dan. Ik vind ook niet dat je het in de geloofsbelijdenis moet opnemen. Ik geloof in boze geesten. Ik geloof in God enzovoorts, zeg je niet, ik geloof in boze geesten. Dat doe je niet. Maar doe maar. Maar waar het me om gaat is dat dus de Bijbel het begrip gewoon sec overneemt. En de vertalers zijn dus, als u mij vraagt, in gebreken gebleven. Die hadden het woord ook gewoon moeten overnemen. Feitelijk. Als er geen ander woord voor is, geen specifieke term die dat dekt, moeten ze gewoon het Griekse woord laten staan. Dat hebben ze vaak genoeg gedaan, want ze hebben evangelie ook gewoon laten staan. En engel hebben ze laten staan, en apostel hebben ze laten staan. Het wordt vanzelf Nederlands. Toch? Een trottoir, een deswaar, een dressoir, en wat hebben we nog meer? Een
sessoir
en het sanitair, ja. Wordt vanzelf allemaal Nederlands, hoor. Eerst het, dus nog Frans. Tegenwoordig wordt het allemaal Engels natuurlijk. Maar,
we pikken alles in wat we kunnen pikken.
Dat komt allemaal nog uit de Franse tijd. Hè? Ja, dan nog verder terug dan de Franse tijd trouwens. Maar toen maar. Maar ik ga u dus het een en ander voorlezen. Maar de vraag was, hoe wisten die Grieken dan over een oude wereld enzovoort? Heb ik het nu gezegd of niet? Van die demonen natuurlijk. Want die vertellen af en toe nog eens wat.
Nieuws.
Ze verzorgen de communicatie tussen de goden en de mensen. Dat wil zeggen, de goden? Nee, de duivel en zijn personeel, gevallen engelen enzovoorts. Maar die horen in de hemel thuis. En die hebben zo hier op aarde, hier beneden, hebben ze hun personeel. En dat zijn dus geesten van mensen, ik heb geen ander woord dan mens, dus excuseer me elke keer. Geesten van mensen die geleefd hebben in die oude wereld. Die geesten zweven nog rond. Maar het idee, daar gaat hij weer, het idee van dat als iemand sterft dat zijn geest, of hoe men het maar noemt in de verschillende talen, hier nog een poosje rondzwerft of blijft rondzwerven, hier op aarde, dat is toch niet zo vreemd. Ik heb het niet over christendom, ik heb het gewoon over hoe men erover denkt in de wereld. Er zijn zelfs hele rituelen om die geesten dan los te maken, dan wel weg te jagen enzovoort, want men wil eraf. Sommigen willen ze bewaren juist en roepen ze aan en wat het maar is enzovoort. En misschien denkt u, ja, maar dat is allemaal onzin. Dan moet ik u zeggen, ja, maar het is wel over de hele wereld praktijk, hoor. Ja,
dan steekt ze vuurwerk op.
Behalve in de zogenaamde christelijke landen, maar die zijn niet meer christelijk. Dus ja, men heeft mij verzekerd dat Nederland geen christelijk land meer is. Nee. Van overheidswegen is ons dat medegedeeld. Dus ja, toch, we zijn geen christelijk land meer.
Is dit een officieel stemstuk geweest?
Nou ja, het is allemaal achter. Dus postchristelijk heet het. En, wat het maar was allemaal. Nou ja, goed. Maar over de hele wereld kent men die praktijk. En dat het enige moeite kost om met die lui in contact te komen. Jawel, maar heel wat communicatie gaat ook niet bewust, maar gaat onbewust.
Dat vind ik enger.
Ja, dat is enger. Vandaar dat ik groot bezwaar maak tegen het idee dat onze dromen van Gods wegen zijn en dat God onze dromen gebruikt om ons ergens heen te sturen of zo. Echt niet. Echt niet. Dat was bij sommige profeten zo en dan nog was het niet regel, want het is niet de normale manier. Maar het was niet regel, maar alleen bij sommige profeten in de oudheid, om redenen die ik nou ook niet ga uitleggen. Maar het is bepaald niet zo dat onze dromen boodschappen zijn van Gods wegen. En als het toch boodschappen zijn, zijn ze in ieder geval niet van God. En of het boodschappen zijn, nou ja, dat zou kunnen, ja. Maar dat weet je nooit. Dat is niet goed. Niet nooit. Maar gewoonlijk weet je dat niet.
Maar mag ik daar even iets over vragen? Er staat ook ergens in de Bijbel, maar jongelingen zullen dromen. Wat betekent dat dan?
Ja, nou precies wat ik nu net zei. Dat is bij gelegenheid. En dat gaat over profeten. En ouderlingen zullen gezichten zien, of hoe was het ook weer? Of, in Joël 2? Enzovoort. Jawel, droom is een middel dat door God gebruikt is geworden voor profeten. Maar zelfs het feit alleen dat. Maar goed, eigenlijk moet ik dat nou niet uitleggen. Maar het feit alleen al dat het gebeurt via een droom, wil zeggen dat de inhoud van de profetie die via de droom komt, betrekking heeft op onze tegenwoordige bedeling. Specifiek. Want in alle andere gevallen spreekt God rechtstreeks, of God laat wat zien, of desnoods een visioen, een verrukking van zinnen, maar het heette geen dromen. En als het toch een droom is, dan gaat het over onze bedeling. En daarna moet ik zeggen dat meer dan de helft van alle dromen in de Bijbel waren dromen van iemand die Jozef heet. En dat waren er dan weer twee. Eén uit Genesis en één uit Matthäus, om zo te zeggen. En dat waren de dromers. En dan heb je nog Daniel. En dan de vrouw van Pilatus, geloof ik. Verder weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet, maar het is tamelijk uitzonderlijk. Dat wil zeggen, het is specifiek. Het is niet algemeen van, ja, maar dit spreekt door dromen. Kom op zeg. Dat berust, die hele gedachtegang komt van het idee van Adler. De zogenaamde psycho... Wat weet ik veel... De psycholoog. Ja, weet ik veel. Die vond dat uit, dat iets met dromen, dat de menselijke dromen een functie hebben enzovoort. En men heeft daar een christelijke draai aan gegeven, zogenaamd. Maar het is volstrekt onbijbels. De Bijbel zegt dromen komen doordat mensen druk is. Door te veel arbeid. Door te veel bezigheid. Daardoor komen de dromen. Dus niet omdat God het dan doet of omdat de duivel dat doet. Dat is je eigen systeem. Maar dat komt niet tot rust. Gedachten gaan maar door en die gaan zelfs door als je slaapt. Dus het zegt wel iets, inhoud van dromen zegt iets over iemand. Dat is waar. Omdat het toch zijn eigen gedachten zijn. Die aan de loop gaan. Die wat door elkaar gaan worstelen. Maar daar heb je het ook mee gehad. Het is niet een boodschap van iemand. Heb je dat nog? En verder, die droom uitleggen, dat blijft ook een riskante aangelegenheid. Want het probleem is bovendien dat de mens gewoon zijn eigen dromen niet onthoudt. Zelfs in de Bijbel is dat zo. Dan moet iemand anders komen zeggen wat er gedroomd is, ook alweer.
Ik kan vertellen wat ik gedroomd heb, ja.
Want ik zei Jozef, maar Jozef droomde, maar ook de farao droomde en die wist niet meer wat hij gedroomd had. Toen moest Jozef het uitleggen. En daarna krijg je het nog een keer bij Daniel, bij Nebukadnezar enzovoorts. Maar dat zijn de extreme dingen, maar die droom, dat komt omdat het gaat over onze tegenwoordige tijd, het Gods werk in onze tegenwoordige tijd, want die komt overeen met, dat is de verborgenheid. Dat gaat over Adam, was in een diepe slaap, en dat lees je dan ook, in een diepe slaap, ook van Daniel, in een diepe slaap, in een diepe slaap, en terwijl hij sliep, werd zijn vrouw geformeerd. En terwijl de Heer, de tweede Adam, in een diepe slaap is, niet wakker te krijgen, zich verbergt voor de wereld, wordt toch buiten het oog van de wereld, om zo te zeggen, zijn vrouw, zijn lichaam namelijk, geformeerd. Heb je dat nog? Dus in een droom. Dat wil zeggen, het lijkt of er niks gebeurt, of het werk Gods in rust is, dat er een eind aan gekomen is, dat God dood is of iets dergelijks. Maar nee, er gebeurt een werk. En dat is de achtergrond van profetieën in dromen. Het heeft van doen met onze tegenwoordige bedeling. En dus zijn het vooral de Jozefen die dromen, maar achter elkaar hoor. Ook die in Matthäus, zal ik maar zeggen, dat is... Ja, je leest er gewoon overheen. Maar die Jozefen die dromen, omdat de naam Jozef rechtstreeks de verbinding legt met onze tegenwoordige tijd, waarin Gods werk niet plaatsvindt via Juda, maar via Jozef. Oké, niet via de twee stammen, maar via de 10 stammen van Israël. Ja, dat is dromen. Maar je moet het niet veralgemeniseren, zo werkt het niet. En of die demonen wat doen met je dromen? Nee, ja, dat hoeft niet, maar dat zou kunnen. Ik weet niet hoe ze dat doen. Hoe ze een mens inspireren, een mens sturen of wat dan ook. Daar heb ik geen flauw idee van. Maar als je spreekt over de mens en zijn geest, gaat het over zijn denken En dat denken van de mens is bepalend voor wat hij doet. Bewust of onbewust. Dat wil zeggen bewust of gewoon reflexmatig. In de zin van, hij hoeft niet meer te kiezen, hij heeft al lang gekozen in het verleden en dan zit je nu met de uitweg. Je hebt een keer moeten leren fietsen. Dat wil zeggen, je valt naar links en dan moet je je flintje stuur naar links doen en door blijven trappen, anders val je om. En naar rechts, andersom, enzovoort. En dat doe je en daar hoef je later niet meer bij na te denken. En waar zit die toets ook alweer voor de C7 en de C-dim en de C-mineur? En waar zitten ze ook allemaal? Maar als je het vaak genoeg doet, hoef je daar helemaal niet over na te denken. Je hoort in gedachten wat je wilt horen en dan gaan je vingers automatisch daar naartoe. Dat lukt me op de accordeon niet, maar... Maar ik moet u wel zeggen, op de klarinet hoef ik er niet bij na te denken. Dan hoor ik de melodie en of wat ik me uitdenk in mijn gedachten, die vingers gaan dan wel. Dat hoef je niet meer te beslissen. Dat zit erin, dat gaat reflexmatig. En dat is met zoveel dingen. En dat kan in het leven ook zo zijn. Dat je keuzes maakt, ook in de loop van de dag. Maar die hoef je niet over na te denken. Dat doe je als vanzelfsprekend. Dus ik loop de deur uit met mijn spullen en dan vraagt Eefje mij, heb je dit of heb je dat? En dan ben ik helemaal van slag. Heb je dit of heb je dat? Ik kan het me niet herinneren. Maar ik heb het wel. Of ik heb het al gepakt en in de auto gelegd, maar dat herinner ik me niet. Dat is gewoon reflexmatig. Het gaat ook wel mis hoor, soms. Wegens te veel bezigheid. Ja. Waar heb ik toch mijn bril gelaten? Heb ik toch mijn bril gelaten en zo? Nou ja, en... Of mijn gebit is... Nou ja, laat.
Dat hoor je snel genoeg, dat je hem vergeten bent.
Ja, oké. Okay.
Heb eentje van mijn gebit gesproken?
Nee, maar je krijgt meteen commentaar. Het is een beetje jou.
Kort geleden was ik ergens aan het spreken en toen viel mijn hele gebit uit mijn mond. En de kroon waaraan die vast zat, ook, die lag ergens op de grond.
Ja.
Dus ik ben nu, morgen moet ik weer naar de tandarts. En de eerste half jaar zal het wel zo blijven dat ik morgen of naar de tandarts moet of gisteren geweest ben en niet. Okay. Ja, dat is ouderdom, zuster. Nee, van mijn gebit. Ja, van mijn gebit. Maar goed, daar hadden we het niet over. We hadden het over dat lage personeel. Over dat lage, onthoud dat, dat we ze geen eerder geven. Het lage personeel. En ze zijn niet boven ons, of zoiets. Ze zijn niet hoger. Kijk, engelen wonen in de hemel, dat zijn hogere wezens dan wij zijn. Maar demonen zijn dat niet, die zijn lager dan wij. Want zij waren ooit mensen waar zij zijn gestorven. En zijn hun lichaam kwijt. Heb je dat nog? Voordat je het weet ben je weer in zo'n film terechtgekomen. Niet, die heb ik nooit gezien hoor, maar interesseert me niet. Maar van die zombies en zo, dat weet u toch? Hè? Van die levende doden enzovoort. Het laatste dat ik gehoord heb is dat er nou een film is over katten die dood waren en weer tot leven komen. Maar ja, ze weten ook niks meer te verzinnen tegenwoordig. Of misschien is alles verzonnen. Dat zou kunnen. Maar zoiets. Maar het zijn in wezen doden. Ze zijn onder een oordeel terechtgekomen. En dat is meteen... Ja, of u zich dat kunt voorstellen. Jawel toch. Als je een beetje van die science fiction-achtige gruweldingen ooit... Ja, dan kunnen ze zich dit toch ook voorstellen? Van diegenen, die zijn er nog. Je kan ze niet zien, naar het schijnt. In het algemeen niet tenminste, maar die hangen een beetje... sommige mensen voelen ze. Daar heb ik daar ook weinig vertrouwen in hoor. Maar er zijn er die dat beweren dan. Die kunnen dat voelen. Nee, ik betwijfel dat niet. Dat sommigen dat kunnen. Maar het wil niet zeggen dat als iemand het zegt, ik voel het dat je dat moet geloven. Dat het zo is. Echt niet. Maar ik denk wel dat dat kan. En meer wil ik daar ook niet over kwijt. Maar waar het over gaat, is dat die lui hier op aarde als het ware rondhangen. En wat ze... Ik zal straks schriftplaatsen met u lezen, maak u zich niet ongerust. Maar wat die lui doen... Want ik moet het toch een keer uitleggen. Wat die lui dus doen... Wel, het zijn ontlichaamde mensen. Volgens Plato. En volgens Hesiodus. Dus wat ze doen en wat ze willen... Dat hoef je nou al niet meer uit te leggen. Ze willen een lichaam. Iemand zijn lichaam. Ja, dus dat is wat ze doen. En als ze zo'n lichaam te pakken hebben, is dat lichaam bezeten. Dat wil zeggen bezet. Ja, en als het bezet is, u kent dat woord, dat is in rood. Ja, dat is, dan gaat de deur op slot. En nee, maar het is heel serieus wat ik nu zeg hoor. Het woord is ook niet zomaar gekozen. Het heet zo, bezeten. Dat betekent niet alleen dat er iemand in zit en dat het bezet is. Maar het betekent ook dat dan, let op, dat dan de communicatie met de persoon in kwestie... Persoon is buitenkant, hè, daar heb ik het over. Persoon, hè? Ja, ja. Dat is die mens dus. Hè? Want die geest is niet de persoon.
Die wil persoon worden,
ja. Dus die zoekt een lichaam om in te huizen en als hij erin zit, dan neemt hij de macht over. En dat betekent in de praktijk dat hij de poorten sluit. Die is makkelijk, kan iedereen begrijpen. Wat doe je als je de macht overneemt? Je doet de grens dicht. Je sluit de poorten, je sluit de communicatie af. Je controleert alles wat in en wat uitgaat. Vandaar dat we hard op weg zijn naar iemand die de macht over gaat nemen, ook in Nederland. Want alle communicatie wordt gecontroleerd. He? Ik probeer het niet te zien, maar onderweg zie ik, om de paar honderd meter zie ik een camera of twee camera's of zelfs alle kanten op camera's. Ze kunnen op afstand bewogen worden. Er zit ergens iemand en misschien wel meerdere in een zaaltje te kijken naar wat er allemaal gebeurt. Ze kunnen je helemaal volgen, zien waar je gaat. Je hebt je telefoon bij je toch? Ja, die wordt constant gepeild, dus dan kunnen ze gewoon constant bijhouden waar je bent. Althans waar die telefoon is. Kunnen ze weten. En als je nog een beetje voortvarend bent en progressief, dan heb je een dingetje in je auto, zodat dat je ook constant gepeild wordt en dat de ANWB en de Wegenwacht weet waar je zit enzovoorts. Houden automatische kilometeradministratie bij. Nee, dat heb ik niet hoor, echt niet. Maar dat bestaat. Moet je een abonnement opnemen, maar dan ben je ook controleerbaar enzovoort. Ze weten wie je bent en wat je doet. Ze houden bij je bankpassen. En, want je steekt er bij een gezin. Je gaat denken, ik ga enkel gestenken met een speciale kaart is dat. En dan weten ze weer waar je zit. Dus je bent helemaal te volgen. Dat is, maar dat is de poorten bewaken. Dat is wat machthebbers willen. Op wat voor wijze dan ook. En bovendien, als je thuis bent, dan doe je dat ook. Je vlucht naar huis voor die achtervolgers en wat doe je? De deur achter je op slot. Met de nachtklip en alles. Ja, ik blijf het toch zeggen hoor. Nou ja, dat is wat ze doen. En van de andere kant redeneer ik nu even. Ik redeneer van de andere kant. Als iemand terechtkomt in een neurose, dat woord wordt niet meer gebruikt, geloof ik, officieel niet, maar ja, ik heb dat nog wel allemaal geleerd. Neurose. Als iemand terechtkomt in een neurose, is het kenmerkende daarvan dat er niet mee te praten valt, dat je geen contact hebt, dat je langs elkaar heen praat, dat het is, je raakt niks, je kunt die mensen niet eens beledigen. Echt niet, er gebeurt gewoon niks, je kan er niet bij. In sommige gevallen zelfs, zien en horen ze zelfs niks. Nee, letterlijk, letterlijk, ze zien niks. Dat is een neurotische blindheid, heet dat. Er zijn psychologische verklaringen voor, Maar dat is nog maar de vraag. Of dat psychologisch als zodanig te verklaren is. Het ligt meer voor de hand, als u mij zou vragen, ligt het meer voor de hand. Want ik weet het ook niet. Ligt meer voor de hand dat de persoon in kwestie bezet is. En dan gaan de oren dicht en sommigen worden doof. Okay. Je leest het toch in de Bijbel, komt het toch ook voor, een doofstomme. En er wordt een geest uitgedreven en dan gaat zo iemand ineens horen. Ik bedoel, de communicatiemiddelen worden afgezet. Iemand, het huis is gekraakt. De deur gaat op slot, de ramen worden geblindeerd enzovoort. En zo'n persoon is dan onbereikbaar. Kun je er wat aan doen? In principe niks. En dat is de reden waarom men tegenwoordig niet meer heeft over neurosen. Men heeft ze afgeschaft omdat men er toch niks aan kan doen.
Maar als de mens die bezeten is, die zich niet meer kan uiten, die demon, die zal er dan toch wat mee doen?
Soms, dat is verschillend. Dat hangt er ook vanaf in welke mate. Wat sta ik allemaal te vertellen, mensen? Ik hou er niet van. Maar het hangt er vanaf in welke mate zo'n demon de macht over zo'n persoon kan overnemen. En dat hangt niet alleen van de demon af, hangt van die persoon ook af, van de aard van die persoon en hoe dat systeem in elkaar zit en of die verbinding werkt, dat heb je toch ook. Past die stekker? Ja, past er wel in, maar het doet niks. Verkeerde stekker. Ja, of er is iets, zijn twee kanalen verwisseld op je. Dat weet je, technicus, hè? Dat weet je. Dus ja, dat weet je dan niet. Dus er komt dus zijn demon in en wat hij daar kan, dat weet ik niet. Maar soms inderdaad begint zo'n persoon dan toch te spreken, dikwijls met een andere tongval en op een andere toonhoogte en soms ook in een andere taal. Jawel, dat komt allemaal voor. Komt allemaal voor. Nou ja, daar zijn talloze voorbeelden van, maar dat kan ik wel aanhalen, maar dan moet u het op mijn gezag ook geloven, dus dat schiet ook niet op. Dit zijn bekende verschijnselen, alleen men kan er niks mee. Men beschouwt het als hallucinatie of als wat dan ook. Ja,
andere gezichtsuitdrukkingen.
Jawel, maar dat zijn allemaal verzamelnamen. Ik kan er niks over zeggen. Men stempelt er maar wat op. Dat komt door de aap, zeg ik altijd. Daar is een heel verhaal bij. Maar goed. Men stempelt er maar, geef maar een diagnose, geef het maar een naam. En dan kan het in een vakje. En verder, ja, verder is er toch niks aan te doen. Dan krijg je medicijnen om. Als je overkomt, dan krijg je medicijnen om je activiteit zoveel mogelijk terug te dringen. En daarmee ook de activiteit van zo'n figuur. Of wat het maar is. Ja, of je daar blij mee moet wezen, dat weet ik allemaal niet. Ik zou u dat niet kunnen vertellen. En voor zover zo'n geest wordt uitgedreven, moet ik u zeggen, ja, maar dat valt in de categorie wonderen. Sterker nog, dat valt in de categorie tekenen en wonderen. Waarschijnlijk hebben we het er straks nog over. Dat wil zeggen, dat is niet normaal hoor. Maar wat ik nu vertel, is wel wat gebeurt. En het verklaart, deze identificatie van wat een demon is, verklaart alle zogenaamde spiritistische bovennatuurlijke verschijnselen. Ik heb al wat genoemd. Mensen die zomaar blind worden terwijl er aan ogen niks mankeert, of doof worden, en dan mankeert aan hun oren niks. Mensen die ineens een andere stem opzetten en anders praten. Mensen die ineens zich dingen herinneren die ze helemaal niet meegemaakt kunnen hebben. Mensen die een ooggetuigenverslag geven van de slag bij Waterloo. Dan moeten ze meer dan 200 jaar oud zijn inmiddels. Maar, ja, nee, maar die dingen die komen allemaal voor. Of het geval van de man die een heel verslag gaf van zijn laatste missie voor het. Laatste missie. Ja, dat was zijn laatste missie, maar niettemin. Hij gaf een verslag van zijn ervaring als straaljagerpiloot en zo. En daarna stortte hij neer. Maar hoe kan hij dat vertellen? Het was een ander die dat vertelde, maar die deed er verslag van.
Dus demonen komen niet alleen uit de wereld die toen was, ook uit deze tijd?
Logischerwijs, als ze uit die tijd komen, dat is minimaal 6000 jaar geleden, als we het krap nemen. En ze bezetten nu mensen, dan moeten ze dat in de loop van de tijd ook gedaan hebben. Dus om het verhaal van de slag bij Waterloo dan maar af te maken, dat kan best dat zo'n demon daarbij geweest is, aanwezig geweest is. Nee, in iemand. En er dus aan deelgenomen heeft. Maar wat er dan gebeurt, is, let op, als wat er dan gebeurt is dat zo iemand sterft, dan die geest die, ja, die is weer van zijn huis af. Die moet weer een ander huis zoeken. En wat doet hij dus als hij de kans krijgt? Die reïncarneert. En daar heb ik een heel begrip reïncarnatie mee verklaard. Die treedt weer in vlees, andermans vlees. Die komt terug in een ander lichaam. Eventueel in een baby, dat zou kunnen. Als je een volwassen mens kan het in een baby waarschijnlijk nog makkelijker.
Zeg het van de Dalai Lama toch ook dat hij...
Nou, dat hele verhaal reïncarnatie, dat het bestaat, wordt beargumenteerd door dit soort verhalen over mensen die uit de slag bij Waterloo en die vroeger als Bataaf hebben meegevochten in de Romeinse legers en al dat soort zaken meer. En weet je veel wat. En of dat allemaal waar is of verzonnen, ja, wie zal het zeggen. Maar als het argumenten zijn voor reïncarnatie, zeggen ja, dat kan heel goed. Maar het zijn alleen niet de mensen die reïncarneren, het zijn die geesten die reïncarneren. En of het echt de geest van overgrootvader is met wie men contact gehad heeft, of het de demon die in hem was, is die zich meldt, ja, dat weet ik ook niet. Want die lui staan in dienst, die demonen, die behoren bij het rijk van Satan, dat is de leugenaar van de beginnen. Dus wat ze vertellen, moet je ook niet serieus nemen. Maar ze vertellen bij gelegenheid wel wat. Niet veel, moet ik u zeggen. Niet veel zinnigs. Maar ja, maar het gebeurt wel. En het vervolg op het verhaal is, niet alleen nemen ze mensen bij gelegenheid, als ze de kans krijgen, maar ook dieren en ook voorwerpen. Liefst voorwerpen die van waarde geacht worden te zijn. Ja, vandaar dat je krijgt huilende Maria-beelden enzovoorts. En betoverde Chris, dat is legendarisch. Een Chris, dat weet u, hè? Dat is een Indonesische dolk. Vandaar dat wij in Nederland daar verhalen over hebben. Die ligt dan ergens en daarna ligt hij ineens heel ergens anders. Dat kan helemaal niet, maar die is verplaatst. En, wat er allemaal mee gebeurt. En natuurlijk heeft het een noodlottige wending, dat verhaal en zo. Maar ja, dit is wat gebeurt.
Maskers ook.
Ja, als niet een menselijk voorkomen gebruikt kan worden, dan is een masker heel voor de hand liggend. Ik heb van mensen gehoord dat ze echt meegemaakt hebben, sprekende beelden. Dan moet je maar op gezag aannemen, maar ik heb goede redenen om aan te nemen dat dat inderdaad klopt. Ja, het was niet in Nederland, maar vooruit. Dat soort dingen gebeuren wel. En ik heb wel eens vaker verteld, ja, ik weet niet of ik het nog heb, maar het moet haast wel. De bandopname van sprekende parkieten enzovoorts, die echt een verhaal vertellen hoor. Vroeger ooit een keer van de radio af opgenomen. Ja, dit doet wat. Maar of het zinnig was, nee. Je hebt er geen bal aan, je hebt er niks aan.
Maar hoe kan het?
Hè? Maar u weet, die parkieten, dat is een klein papegaaitje, feitelijk. Die hebben een soort strottenhoofd, dat is niet het goede woord. Waardoor ze inderdaad de meest vreemde klanken kunnen nabootsen en dus ook kunnen leren spreken, mensen napraten, maar niet zinnig.
Nee, zonder begrip.
Zonder begrip, ja. Maar dat betekent dat als iemand anders het stuur overneemt, dat daar dus inderdaad verstaanbare klanken, zinnige woorden uit kunnen komen. Dat soort dingen gebeuren in die spiritistische wereld. Tegenwoordig is spiritueel. Maar in die wereld gebeuren soms de meest vreemde dingen. Omdat men zich erop toelegt om zich, ja, om die geesten op te roepen. Nee, om zich beschikbaar te stellen. Om ze zich open te stellen. Om die geest uit te nodigen. Want die hebben echt menselijke energie nodig om wat te produceren. Dat is wat er gebeurt. En kijk, en als wij zeggen, nou, ze bestaan niet, dat kan helemaal niet. Oké, dan zijn we er ook betrekkelijk ongevoelig voor. Zullen we bijna mee van doen hebben. Het ligt aan de aard van de mensen. En de eventuele aanleg of niet. Mensen met een zwak gestel, vooral
mentaal,
zijn gevoeliger voor dit soort dingen dan anderen. En het wordt in hoge mate ook nog beïnvloed door het voedsel wat men tot zich neemt.
Oh ja?
Of niet tot zich neemt. En in ieder geval door drugs.
Ja.
Want dat is nogal heftig voedsel, toch?
Het is toch geen voedsel?
Nee, ja, jawel, men neemt het tot zich en men maakt het zich eigen. Dus het valt gewoon dezelfde categorie. Alleen je koopt het niet bij de supermarkt. Hoewel, dat weet ik niet eens zeker. Het zijn gevaarlijke dingen. En als je er gevoelig voor bent, meestal weet je dat dan, hoor. Als je er gevoelig voor bent, dan is er, ja. En dan is er maar één ding, één advies. Blijf er zo ver mogelijk bij vandaan. En het verste bij vandaan is bij de Heer. Maar dan nog, blijf er zo ver mogelijk bij vandaan. Je moet het niet willen, je moet het niet zoeken. Je moet niet denken dat de Heer dat soort zogenaamd bovennatuurlijke dingen gebruikt of zo. Want het is echt niet het geval. Dat is wat de duivel doet. De vraag was, hoe weten de Grieken dat dan over die demonen? Nou, dat hebben ze, die hebben ze zelf verteld. Zo simpel is dat. Tot vandaag, misschien dat mijn buurman het ook doet, dat weet ik niet zeker. Maar tot vandaag kun je naar een of andere figuur die daarvoor doorgeleerd heeft, of weet ik veel. En die brengt je dan in trance, of onder hypnose, of in slaap, of geef je een pilletje. Maar ja, mag je niet zo hard roepen. En dan gaat hij met je praten. En dan ga je, ben je buiten bewustzijn of weer, en dan ga je antwoorden geven en dan moet je teruggaan naar je diepe verleden en hoe je kind, toen je nog een baby was en daarna moet je terug in de baarmoeder en hoe het dan daar was. En,
dat kan daar dan nog ontdekken.
Dat is therapie, dat wordt een ziekenfonds vergoed, kom op zeg, echt wel. Ja, niet door uw ziekenfonds misschien, maar maar echt. Ja, dat is het baarmoedertherapie, zo heet het toch?
Ja, ja.
En daarna kun je terug naar een vorig leven. Dat is gewoon standaard, kun je terug naar een vorig leven. Er zijn mensen die willen niet geloven wat er in de Bijbel staat, maar als vanzelfsprekend hebben ze het over een vorig leven. Wat ik belachelijke onzin vind. Omdat als je er toch niks van weet, wat voor zin heeft het dan?
Vervangen.
Waar slaat dat dan op? Dat heeft geen enkel zin. Dan ben je hooguit aan de sloop ontrokken. En dan hebben ze van oude onderdelen weer een nieuwe in elkaar gestoken. Dan ben je dus tweedehands gewoon zelf. Dan komt het weer helemaal flauwekul. Maar dan ga je terug naar een vorig leven. Dan weten mensen wat over te vertellen. Een vorig leven. En dan nog verder terug. En dan mag je naar huis. Want dan zit je tijd erop. Ik heb een rekening. En dan kom je volgende week terug. En dan ga je weer verder terug. En inmiddels ben je dan...
En uiteindelijk
ben je dan in Atlantis. Terug. Nee, ik weet niet of je zich daar ooit mee bezig gehouden hebt. Maar de verhalen die verteld worden over... Je weet wat Atlantis is? Daar komt ook weer Plato vandaan trouwens. Het idee van een oude aarde, een oude cultuur die onder water verdwenen is. Nee, dat kwam door de waakvlam en het gebruik van te veel brandstoffen en energie. En daardoor kwam er een gat in de ozonlaag. En toen is de warmte de aarde op en de zeespiegel steeg. En toen is Atlantis... Weet je veel, joh. Maar goed. En het noemen het Atlantis, want het idee was... Dat is in de Atlantische Oceaan, daaronder ergens. Nou, waarna men heeft uitgevonden dat het toch in de Middellandse Zee was. Of het was gewoon Kreta of de... Of de Krakka, hoe heet dat eiland ook alweer?
Krakatau?
Ja.
Nee, dat ligt toch bij
Japan? Dat is het Indische eiland wat vergaan is. Ja. Ergens in Nederlands-Indië was dat. Nou ja, noem maar op. Maar het is de oude wereld die vergaan is enzovoorts. Nou, en, die, en wat er tegenwoordig over Atlantis nog gepubliceerd wordt, is in hoge mate afkomstig, die theorieën, de verhalen zijn afkomstig, van de lui die men zo in onder trance heeft laten praten. Nou ja, dan ben je dus... Het is of allemaal onzin, of het is inderdaad... Het werk van die demonen zelf. Dat is wat het is. En die hebben daar weet van. Sterker nog... Volgens dezelfde Plato komt het woord daimon... van dao... een Grieks woord voor wetend... Kennend, intelligent of zoiets. Dat is volgens Plato. Volgens de moderne Grieken komt het van Daio. We schrijven er i bij tussen. Daio, namelijk verdelen, distribueren. Zo van ze brengen de boodschappen der goden over. Of zoiets. Maar ze worden geacht te weten. Ik ben van mening dat heel wat kennis van de mens afkomstig is van, dat wil zeggen aangeleverd is, door demonen uit die oude wereld. Dat is wat het is. En als men er contact mee zoekt, dan moet men zichzelf, als het over jezelf gaat, moet je dus op een of andere wijze zorgen dat je de controle over jezelf kwijtraakt, zodat iets of iemand anders dat kan overnemen. Dat is het verhaal. Zo werkt het. Zo werken die mediums. Of media, de media misschien ook wel. Maar wat taalkundig gedoe is dit. Zo werken die mediums ook, want iedereen weet dat die waarzeggers en waarzegsters uit de oudheid, die zaten allemaal onder de drugs. Of op zijn minst onder de alcohol, maar gewoonlijk onder de drugs. Dat is hoe het werkt. En dan krijgt de mens, dan verliest de mens zijn eigen controle enzovoort. En dat is ook hoe het komt dat sommigen, want het komt allemaal voor, dat mensen een of ander ernstig ongeluk ondergaan. Hen overkomt iets met een klap enzovoort. En daarna is hun persoonlijkheid veranderd. Zijn ze een ander mens geworden? Praten ze anders? Horen ze stemmen en weet ik veel wat. En dan, nou ja, dat is wat het is. En dan heb je nog de zogenaamde bijna doodervaringen. Dat is een afkorting voor die me ontschiet. Maar de zijn allemaal officiële dingen, die verzin ik niet. De zogenaamde bijna doodervaringen. Ja, ben je nou dood of niet? Ben je nou in die namaals geweest, ja of nee? Nou ja, dan hebben ze voor het raam gestaan of zo, of voor de open deur, maar ze zijn er niet door, want het heet beide doodervaring. En die komen ons dan vertellen over een hiernamaals enzovoorts. Maar de kans is groot dat je van doen hebt met demonen. Die dan... Want zo werkt het. En dan nog wat, maar ja, ik moet natuurlijk nou dan wel voortmaken. Dan nog wat in... Matthäus, hoofdstuk 12, die wil ik toch wel even genoemd hebben nu. In Matthäus, hoofdstuk 12, lezen wij vers 43. Wanneer de onreine geest... Dat is dus een demon. Niet dat je dat hieruit opmaakt, maar dat... Lezen we later weer. Hier staat gewoon onreine geest. Een vuile geest, onreine geest. Bij de oude Grieken zijn geesten, zijn onder die demonen, zijn sommige goeie en sommige kwaaie. Ja, of dat ook zo is. Ja, dat is onder de mensen ook zo. Je hebt goeie en je hebt kwaaie. Maar, ja. Maar volgens de Bijbel heb je geen goede mensen. Je hebt alleen maar kwaaie mensen. En volgens de Bijbel heb je ook alleen maar kwaaie geesten. Ja. Ja. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, waar hij niet wonen kan betekende, zoekende rust, een woonplaats dus, en vindt ze niet. En dan zegt hij, die boze geest, die zegt dan, ik zal wederkomen, wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. U weet wel, maar wij komen terug, heet dat. Met dank aan Remders, maar toen maar. Maar wij komen terug. En komende vindt hij dat huis ledig. Met bezemen gekeerd en versierd. Helemaal opgeknapt, zal ik maar zeggen. En dan komt hij gewoon in terug. En dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. De krakers. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Met andere woorden, ook als een demon uitgedreven wordt, ja, als er niet wat anders voor in de plaats komt in datzelfde huis, dan heeft het geen zin, want dan komt hij gewoon weer terug. En daarom zei ik daar straks, ja, het is maar één manier, je moet bij de Heer wezen, je laten vullen met zijn woord en daardoor met zijn geest en zijn gedachten, en die hoger zijn dan de onze. En dat is het enige wapen wat we hebben. Maar ja, dat was de strekking van Efeze 6 waar ik vanavond mee begon. Die geestelijke wapenrusting. Bijbelse waarheid kennen, daaruit leven, daaraan vasthouden en al het andere, nee, willen we niet. Dat is het. Het is rigoureus. Nou ja. Want het wordt alleen maar erger met zo iemand dus. Maar nou komt hij. De volgende zin. Alzo zal het ook. Dus het is waar wat hier staat. Maar nu staat er. Alzo zal het ook zijn met dit boos geslacht. Waar het over gaat, is over het Joodse volk. Dat is meteen de kop boven de volgende pericoop. Wie zijn eigenlijk de verwanten? Wat is de familie van de Heer Jezus? Dat is zijn volk, het Joodse volk is dat, feitelijk, van huis uit. Het Joodse volk zou bevrijd worden van zo'n boze geest, doordat het bevrijd zou worden van de macht der wet. Het dwangmatige van de dwangneurose van de wet. Ik vergelijk de wet niet voor niks met één dwangneurose. Het is uiteindelijk dwang, het is toch wet, het is dwang. Is opgelegd, dwangmatig handelen en dat keert zich tegen de waarheid. Dat is de algemene Bijbelse waarheid, die soms minstens hoofdstukken lang uiteengezet wordt. Maar ja, dat ga ik nou niet doen, hè? Maar dit is waar het over gaat. Het Joodse volk, levend onder de wet, zou verlost worden van die wet en zou vrijgemaakt worden, kwestie van opschonen en dan, enzovoort. Ja, en dan? Ja, als er niks voor in de plaats komt, dan
komen ze weer terug. Dan komen ze weer terug.
Ja, en het laatste is erger dan het eerste. En dat is de situatie van het Joodse volk, ongelovig als het is, sindsdien. Het was verlost van deze macht. Van de heerschappij van zonde, dood en wet.
Ja, ze geloven het niet.
Maar de duivel bedient zich van wet, hoor. Dat is wat de Bijbel zegt. Nee, aan de wet ligt het niet. Het is hooguit een stuk gereedschap, maar de duivel maakt er gebruik van. Om de mens van de waarheid af te keren. Ik kan het rustig zeggen, want zo is het toch? Dan kun je om je heen toch gewoon zien? Dat hoef ik toch niet uit te leggen, zo werkt dat toch? Iemand die onder de wet leeft, welke wet dan ook, die vraagt niet naar de waarheid, die weet niet wat de waarheid voor een ding is. Daar is hij niet gevoelig voor, dat doet hem niks. Hij heeft zijn wetten, zijn regels. En ja, buiten de godsdienstige sfeer noemt men dat een dwangneurose. En dat is ook wat het is. Dwangmatig handelen, zonder erover na te denken, zonder dat het ergens toe hoeft te dienen. Men moet dat nou eenmaal zo doen. En de mens is er echt toe geneigd, hoor. Echt wel. Nou ja, de psychologen leggen eruit dat de fase in het leven van kinderen, dus de opgroeiende fase, is die. Waarop ze die gevoel hebben. Er zijn spelletjes van zelfs, hè. Van het hinkelen en het springen binnen de kringetjes en de vakjes enzovoort. Dat is niet anders dan het idee van dwangneurose, het zoeken van wet dat men zich op laat leggen enzovoorts. Of het gevaarlijk is. Nee, je moet leren dat het niks uitmaakt als je een keer ernaast springt. Je hebt het spelletje verloren, nou en.
Ja.
Maar het is het wel, hoor. Het is in essentie is het dat. En als het goed is, leer het later af. Over stoepranden lopen en dat soort dingen meer. Zonder eraf te vallen. Een belangrijk deel van onze sporten is daaraan ontleend, trouwens. Maar ja, voor psychologen. Maar toch wel. Maar wat dit schriftgedeelte feitelijk zegt, is dat het Joodse volk feitelijk leeft in de macht van de duivel.
Ja. Om ze te pakken met de wet.
Als volk.
Maar toch wordt gezegd dat de wet heilig is.
Ja, de wet is heilig, rechtvaardig en goed, maar zegt de Bijbel, maar het vlees is zwak. Enzovoorts. Maar de duivel maakt er gebruik van die wet. Omdat het de methode is om de mens van de waarheid af te keren. Normaal gesproken zou een mens in dit leven moeten zoeken naar de waarheid. Het is in principe onderwijs, iets leren, waarheid leren. En om ons te ontmoedigen hebben wij de wet gekregen waarbij ons voorgeschreven wordt, doe dit en doe dat en zo. En om zo laat moet je op school zijn, om zo laat me niet en dan weer die klas en die klas. En je moet zulke cijfers halen enzovoorts. Dat is mijn frustratie geweest, school. Misschien heb je dat anders beleefd, dat hoop ik maar voor je. Maar toch, zo zit het leven in elkaar. Wat wordt er van je verwacht en wat moet je eraan doen? En ik moet u zeggen, ik ken heel wat mensen die als levensbeginsel hebben te proberen te doen wat van hen verwacht wordt. Maar met die mensen kan ik niet door een deur. Ik kan niet met ze praten. Ze zijn afgesloten. Je kunt met ze praten, dan praten ze met je mee. Maar ze willen je een dienst bewijzen. Ze willen aardig voor je zijn. Ze doen wat je van ze verwacht. Zo zijn er mensen die zelfs geacht worden tot geloof te komen, omdat de predikant zegt, of wie het maar was, dat het moet. En dat de Heer dat wil, en dan doen ze dat, want het wordt toch van hen verwacht. Maar of ze echt tot geloof komen, is nog maar de vraag. Ik meen het echt, hoor. Daarom ben ik persoonlijk ben er altijd heel voorzichtig mee, toch wel. Ja. Ja, je moet tot geloof komen, maar niet omdat ik het van je verwacht, hoor. Echt niet. Hebben jullie dat? Van die mensen die praten met iedereen mee. Vandaag zijn ze met jou eens, maar ze zijn vandaag ook met iemand anders eens die precies het tegenovergestelde beweert. Dat is echt waar. Die doen wat van hen verwacht wordt. Dat is dus een aardige toepassing van het wettisch beginsel. Maar waarheid, ja, dat speelt daarin geen rol. Dat vindt de duivel prima. Het kan niet schelen wat je allemaal bij elkaar ligt en welke leugens je gelooft. Als je die leugen niet gelooft, dan de tegenovergestelde wel. Maar als je maar niet de waarheid vindt. En daarom gebruikt de duivel zich van de wet. En dat is wat het is. En dus leren wij enerzijds, wij zijn gestorven en begraven met Christus, opgewekt en gezet in de hemel. En we hebben de overwinning dus op, overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Maar ook leren wij aan de andere kant, Het handschrift dat tegen ons was, heeft hij uitgewist uit inzettingen en geboden bestaande enzovoorts. In Colossense lees je het achter elkaar, in Colossense 2, over hij heeft het handschrift dat tegen ons was uitgewist, datzelfde aan het kruis genageld hebbende. En hij heeft de overheden en machten, gewoon volgende zin, in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Dat is hoe dat werkt. Het is dus heus een essentiële zaak. En langzamerhand begrijpt u waarschijnlijk dan toch wel hoe dat ongeveer zit. Dat die machten, die demonen, die zaaien verwarring. Maar ze nemen je in beslag, ze brengen je wat bij, ze leiden je op wegen die nergens toe leiden en ze houden je bezig. En dat is wat de mensheid dus bezighoudt in de praktijk. Dat is niet maar het vlees, het is die geesten, maar eigenlijk de geest waar ze personeel van zijn, die dat doet. Nou ja. En dat is de enige verklaring, mijn zin is, voor niet alleen de gang van zaken in de gewone fysieke wereld, maar dat wil zeggen de mensenwereld, maar ook voor al die zogeheten paranormale. Die zijn niet normaal, hoor. Ze zijn ook niet paranormaal, ze zijn überhaupt niet normaal. Maar, ja. Maar die zogenaamde bovennatuurlijke verschijnselen enzovoorts. Ik heb me er vroeger inderdaad nogal uitgebreid mee bezig gehouden, omdat er nooit iemand een antwoord op gaf. Maar ik moet u zeggen dat wat voor materiaal, wat voor argumenten ook gebruikt werden, ze vallen allemaal in deze categorie. Het is allemaal heel eenvoudig te verklaren als je weet wat die demonen zijn. En dat is het dan.
Die leraar.
Nou ja, dat gaat nog een stap verder. Ja, ufo's is waarschijnlijk ook iets waarbij geesten, een lichaam, een voorwerp, een machine in gebruik nemen. Die is ook legendarisch trouwens, van apparaten die het niet doen en dan weer wel enzovoorts. Echt wel. Een mechaniek wat niet werkt dan ineens weer aan de gang gaat en dat soort dingen. En dan heb ik het niet eens over ramen die openklappen terwijl het helemaal niet waait enzovoorts. En deuren en gekraak in huis terwijl er niemand is. En weet ik veel wat. Op detail zijn de meeste van dit soort verschijnselen toch wel gewoon te verklaren zonder deze dingen. Maar er zijn heel wat zaken waar de zogenaamde wetenschap, de natuurkunde om zo te zeggen, heus geen verklaring voor heeft. En dan kom je bij deze dingen terecht. En dan heeft men het idee bovendien dat men die machten die men als hoger beschouwt kan manipuleren. Ik moet u zeggen, dat is niet zo, ze manipuleren ons. Dat is wat er gebeurt. En ze leiden je aandacht af. En ja, in ieder geval trekken ze je aandacht van de ene waarachtige God af. Om voor de hand liggende redenen. Zij weten dat hun dagen geteld zijn. Dat komen wij vanzelf in de Bijbel tegen. Ja, en nou ben ik aan het eind van de avond feitelijk. En dan moest ik nog schriftplaatsen met u doornemen. Dat ga ik echt wel doen. Maar dat wordt dan de volgende keer. Maar ik neem u. U kunt dan voor uw tijd dit hele verhaal nog weer terug horen, dat weet u, hè? Want ik denk wel dat het, ja, niet dat het voor iedereen nuttig is. U kunt er met een paar zinnen ook af, maar er zijn ook altijd mensen die in die wereld terecht zijn gekomen, om wat voor reden ook. En dan is het heel nuttig om daar, om zich deze dingen wel degelijk eigen te maken. Maar dan moet je is u nooit opgevallen dat er onder de Joden in de dagen van de Heer Jezus zoveel bezetenen waren?
Ja.
Hoe zou dat nou komen? Door de wet. Door het dwangmatige handelen. Dat dwangmatige handelen onder zo'n religieuze wet betekent dat je de sturen van je leven en van je gedachten uit handen hebt gegeven. Je handelt reflexmatig volgens de inzettingen, volgens de gebruiken. Je hebt geleerd daar niet over na te denken. In die kringen mag je daar ook geen vragen over stellen trouwens. Want dat moet gewoon, omdat het altijd moet, en pa en moeder deden dat, en de voorgaande generaties, en het is al sinds Abraham, dat wat gelogen is trouwens, maar er wordt er afgelogen daar, maar, enzovoort, en dat is het dan. Daarmee geef je de controle zelf op.
Ja, nou, als je ze opvoedt. En begin je ouders toch
om
mee te geven voor je.
Dat is de ellende van, wet is voor kinderen. Dus een deel van de opvoeding zou daaruit moeten bestaan dat kinderen van die wet ook weer losgemaakt worden. En ik moet u zeggen, daar staat tegenover, de ouders doen dat misschien niet, maar daarvoor heeft men dan weer de puberteit uitgevonden.
Ja. Ja.
Men maakt er zich toch wel los van. Maar ook dat zou enigszins begeleid moeten worden, denk ik, voor zover dat mogelijk is. Maar echt waar, een mens moet echt leren zijn eigen weg in het leven te vinden. En zijn eigen beslissingen te nemen. En ook niet denken van, ik leef in een traditie, dus daar moet ik me aan houden. Maar ook niet denken, God is degene die mijn leven leidt. In de zin van, die bepaalt en stuurt wat ik elke dag wel of niet moet doen. Dat is een veel verbreid bijgeloof. Want ook dan wijs je de verantwoordelijkheid voor je leven af. Ik heb iemand gekend, een dame was dat, die had van haar leven een complete puinhoop gemaakt. Ik durf niet eens te vertellen, maar dat raadt u dan ook wel. Maar heel vreselijke puinhoop gemaakt. En die zegt gewoon, ja, ik weet nog niet welke bedoeling de heer daarmee heeft. Die staat gewoon de heer de schuld te geven. Welke bedoeling de heer daarmee heeft. Mensen, dat heb je toch zelf gedaan? En je van de heer niks aangetrokken? En dan laat je het over aan de heer. Ja, die moet er dan wel wat van maken. Maar ik ga het niet doen. Daar kwam het in de praktijk op neer. Nou ja. Ik heb de dame daarna ook eigenlijk niet meer gezien, geloof ik. Ja. Zo gaat dat dan. Wij worden geacht zelf de controle te nemen over onze eigen leven. Beslissingen te nemen voor de Heer, inderdaad, en om hem te dienen. En Petrus en Jacobus zeggen allebei iets als dat men zich aan God zou onderwerpen en dan zal de duivel van u vlieden. Impliciet zijn personeel. Dat is het.
Dus je kunt zo'n demon kwijtraken. Je kunt zo'n demon weer kwijtraken.
Nou ja, er is verschil tussen demonische invloed en de zogenaamde bezetenheid. Het een is waarschijnlijk incidenteel, bij gelegenheid, en het ander is permanent. En waardoor dat komt, weet ik ook niet, maar het is wel zo. Ja, ja. En het is van ook verschillende factoren, ook fysieke factoren vaak afhankelijk. Dus, maar meer kan ik er toch niet over zeggen. Ik kan er verder ook niks aan doen. Ik kan ze ook niet manipuleren, ik heb maar één advies. Kom tot de Heer, leef met hem en hou je verre van dit soort aangelegenheden. Hoezeer dan ook dit tegenwoordig gebracht wordt in de sfeer van zogeheten spiritualisme. En men doet alsof dat hetzelfde is als geloof. En ik moet u zeggen, dat is het niet. Het is je overgeven aan de duivel. Aan de God deze eeuw. Heb je dat nog? Iets als je verstand moeten uitschakelen enzovoort, is echt levensgevaarlijk. God heeft ons dat gegeven namelijk om de waarachtige te kennen. En als je het uitschakelt, dan ga je ook kennen, maar dan wordt het een leugenaar dus, als het niet de waarheid is. Logischerwijze. Ja. Nou goed. We zullen het erbij laten vanavond. Ja. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen, omdat u zich aan ons hebt bekendgemaakt in uw woord. Dat wij ook vanavond voor ons mochten hebben, dat wij ook in deze plaats mogen openen en bestuderen. En we danken u dat u het bent die ons ontrukt, ook in de praktijk aan de macht van de boze. Want waar wij komen tot u, die de waarachtige bent, daar worden wij door u verlost van de leugenaar van de beginnen. Waar wij komen tot u, die het licht bent der wereld, daar worden wij verlost van de duisternis waarin de wereld verkeert. En we danken u, Vader, dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw en onze plaats geeft in het koninkrijk van uw geliefde Zoon, weliswaar nog verborgen voor de wereld, maar daarom niet minder reëel. We danken u daarom dat we uw kinderen mogen zijn en ons veilig mogen weten bij u, die ons bewaren zou van die boze en ons zou brengen naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Wij danken u ook dat we mogen verstaan dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn, in welke strijd dan ook. Omdat we ontrokken zijn door dood en opstanding, feitelijk aan het machtsgebied van die grote tegenstander. En daarom, Vader, wij danken u dat we ons mogen bezighouden met dat woord der waarheid, het evangelie, onze zaligheid. Opdat we niet zouden misleid worden door de omleidingen van de duivel, maar in tegendeel zouden wandelen in die rechte weg die u ons voorstelt. Daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan, bij de kracht van uw geest, bij de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.